Dag Bompa. Voor deze podcastaflevering had ik een boeiende babbel met de Limburgse wielerhistoricus Stijn Knuts. Stijn schreef onder andere een doctoraat over fietsen en wielrennen voor de Tweede Wereldoorlog. Ik vraag me soms af, Bompa, hoe jij hebt leren fietsen. Of je ouders of grootouders. Konden zij eigenlijk wel fietsen? En hoe zagen die fietsen er dan uit? Stijn vertelde me dat er in de loop der tijd immers heel wat verschillende modellen gepasseerd zijn.
Die fiets die ontstaat in de loop van de 19e eeuw, zou je kunnen zeggen dat er op verschillende momenten modellen worden ontwikkeld. Dat is een technologie die in volle ontwikkeling is. In de jaren 1810, 1820 heb je de eerste loopfiets die dan op de markt komt. Dat is eventjes een kleine hype in sommige landen, maar eigenlijk heel kleinschalig en niet meer dan een soort vetiver. Het is eigenlijk pas vanaf de jaren 1860 dat je echt een soort fietsmodel krijgt wat je een fiets kan noemen, hè? Dus met een trapsysteem. Op dat moment is dat nog zijn dat gewoon trappers die op het voorwiel gemonteerd zijn. En dan zie je eigenlijk dat fietsmodel, dat komt er eerst in Frankrijk. En dan zie je ook, late jaren 1860, zie je de eerste wedstrijden ontstaan. Op dat moment ook nog een beetje een nieuwigheid, een beetje een fait divers. Maar op dat moment zie je dan ook wel dat die technologie er wel klaar voor is. En dat er daar ruimte is voor dat type voertuig, voor dat type ontspanning eigenlijk. Want je ziet in de jaren 1870 ga je dan heel snel evolutie krijgen in die fietstypes. En iedereen zal dat wel al eens gezien hebben op een oude poster of misschien in een film of een serie. In de loop van de jaren 1870 krijg je dan die hoge bie. Dus dat fietstype met dat gigantisch grote voorwiel en een minuscule achterwieltje eraan. Nu, waarom deden ze dat eigenlijk? Je had daar nog de trappers op het voorwiel zitten. Maar doordat dat voorwiel groot was, kon je per omwenteling kon je verder gaan, kon je sneller gaan. Dat was natuurlijk iets levensgevaarlijks als je daarmee viel. En dan zie je eigenlijk echt, zeker in Frankrijk, zeker in Groot-Brittannië ook, waar je op dat moment, Britain is the workshop of the world, dus een heel sterke industrie die daar ook op gaat inspelen, waar je heel wat fietsfabrikanten krijgt, maar dan ook steeds meer fietsers, dus fietsclubs, fietswedstrijden.
Of jullie familie ooit op zo'n hoge bie heeft gereden, dat durf ik te betwijfelen. Stijn vertelde me dat die eerste fietsen immers behoorlijk duur waren en daardoor vooral in het bezit van de hogere sociale klasses.
In het begin stelt dat ook niet zoveel voor. Zijn dat vooral jonge mannen? Vaak ook jonge mannen met best wat geld, want zo'n fiets, zo'n hoge bie, dat is behoorlijk prijzig. Je kan dat... Ik denk, precieze prijzen kan ik nu niet zeggen, maar je kan dat toch wel vergelijken met een goede motorfiets hebben of een goede motor hebben. Dus dat is zeker niet voor iedereen weggelegd. Maar dan krijg je... Dus dat is een redelijk beperkt publiek. Je ziet dat ook in België, jaren 1880, krijg je zo in België die eerste fietsclubs. Dat is dan ook echt in de grote steden, dat is in Brussel. In Antwerpen, de Antwerp Bicycle Club, de Engelstalige naam zegt alleen al van waar ze de mosterd halen. En dat zijn dan ook echt die jonge, stedelijke burgermannetjes, zeg maar. Hè. Dus ze zijn jong, ze willen wat avontuur hebben en dat past er perfect bij.
Maar het bleef natuurlijk niet bij die hoge biebompen. Stijn vertelde dat eind jaren 1880, begin jaren 1890, een nieuw fietstype op de markt kwam. En dat is eigenlijk het type fiets waar we nog steeds mee rijden.
Wat is daar anders aan? Die aandrijving van die fiets, dat is niet langer meer met die trappers rechtstreeks op dat voorwiel. Dat is met een ketting. Dat is met een aandrijving via ketting. Wat maakt dat je ook twee wielen van dezelfde grootte kunt maken? Dat maakt het veiliger. Je ligt meer baan vast. Niet lang daarna krijgen ze ook het idee om... Stel dat je krijgt John Dunlop, die de luchtband uitvindt, wat behoorlijk comfortabeler fiets dan gewoon op een ijzeren velg of op een massieve rubberen band. Dat had je soms ook. Dus ja, die fiets die wordt gebruiksvriendelijker, comfortabeler, wordt geleidelijk aan ook wel goedkoper. Dan natuurlijk, hè, hoeveel te meer vraag er is, ga je, op een bepaald moment ga je schaaleffecten krijgen. Dus die bedrijven worden daar steeds beter in, die productie.
En die nieuw soort fietsbompa, die zorgde echt voor een fietshype. Stijn vergeleek het zelfs met padel vandaag. Padelbompa, dat is een nieuwe raketsport. Zoiets tussen tennis en squash, die nu ongelooflijk populair is.
En dan krijg je echt een soort fietshype in de jaren 1890. Die fiets is op dat moment je van het. Vergelijk het met padel vandaag. Dus iedereen die zeker in die steden, zeker van die ja, onder de middenklasse, die erbij wil zijn, die zich progressief wil tonen, ja, die klimt op de fiets. En je ziet dan echt een tientallen clubs ontstaan, fietsclubs over het hele land.
En ook het fietstoerisme kreeg in die tijd een echte boost. Mensen begonnen dagtochten met de fiets te doen. De fiets die gaf dus echt een gevoel van bewegingsvrijheid.
Je kan ergens naartoe gaan, op eigen tempo, op eigen kracht. Je bent niet gebonden aan een trein. Op dat uur moet je vertrekken en op dat uur moet je ook terugkeren. En je gaat van punt A naar B. Met een fiets kan je zeggen van, ik vertrek in Brussel Centrum en ik ga rondrijden. En ik zie wel waar ik uitkom en wanneer ik terug ben. Ik denk, mogen dat niet vergeten, maar dat is een revolutionaire vernieuwing op dat moment. Dat je met snelheid, met comfort, ergens kan geraken hoe jij wil, wanneer jij wil. En dan zie je ook een massale beweging van al die fietsenthousiastelingen die ja, van hun vrije dagen, van hun weekends gebruik gaan maken om te gaan fietsen in de natuur rond die stad. Omdat je zit dan ook op een moment waar er eigenlijk toch best wat kritiek is op het leven in die grootsteden. Ja, dat zijn steden industrieel, dichtbevolkt. De gemiddelde arbeiderswijk, zeker in die periode, dat was hygiënisch en ongezond. Onhygiënisch en ongezond. Dus die burgerij heeft zoiets van, ja, wij om gezond te zijn, te blijven, we zitten al hele dagen op kantoor, gaan wij fietsen, gaan wij de natuur in.
En wist je trouwens, Bompa, dat touring, ja, de touring die we nu kennen van de pechverhelping bij de auto, dat touring in die tijd, toen er nog geen auto's waren, een heel belangrijke rol heeft gespeeld voor fietsers.
Die zijn in 1895 begonnen, de Touring Club de Belgique, als een fietsersorganisatie. Die dus eigenlijk hetzelfde deden wat ze nu doen voor autobezitters, is voorzieningen, dus hotels, restaurants aanraden waar mensen kunnen verblijven, gidsjes uitgeven, kaarten, fietskaarten dan. En vooral, en dat is een hele belangrijke, is overheden onder druk gaan zetten voor weginfrastructuur te voorzien. Want die was er op dat moment niet.
Dat is eigenlijk wel grappig, hè, Bompa, want intussen biedt touring ook fietsbijstand aan. Iets wat jij wellicht nooit nodig zou gehad hebben, zoals jij aan fietsen kon sleutelen. Dat is een talent dat ik duidelijk niet heb meegekregen van je. Nu, Stijn vertelt wel over fietstoerisme en even ontsnappen aan de stadslucht eind 19e eeuw. Maar de fiets die was toen vooral nog steeds iets voor de hogere klasse en de middenklasse. Een fiets was in principe onbetaalbaar voor een arbeider die in een fabriek werkte. Maar dat verandert dan plots redelijk snel. In de jaren 1900 verspreidt de fiets zich ook onder de gewone man. Al had hij natuurlijk weinig tijd en ook weinig geld om uitstapjes te doen zoals de hogere klasse dat toen deed.
Na 1900 ga je eigenlijk heel snel een soort daling in sociale status van die fiets krijgen. Dat heeft te maken met ja, productiemethoden die beter worden, waardoor het goedkoper kan. Dat heeft ook te maken met het feit dat er gewoon steeds meer op de markt is en dat je een soort tweedehands markt krijgt ook. Maar dat heeft er ook mee te maken dat die burgerij, die middenklasse, die blijft fietsen, maar die fietshype, die blijft niet duren. Hè. Je hebt een periode van zeg maar, maximaal 10 jaar in de jaren 1890 ongeveer, waarin die fiets echt het soort summum van moderniteit is, van technologische vooruitgang. Maar heel snel daarop, bijna gelijktijdig zelfs een beetje volgt een auto. En volgt de automobiel krijg je 1895, als ik het goed heb, krijg je de eerste autoraces. En je krijgt eigenlijk die soort trendsetters die al heel vroeg op de fiets zaten. Die vliegen daarna met nog meer enthousiasme op de auto. Wat er eigenlijk voor zorgt dat die fiets snel op de sociale ladder gaat dalen. Het is eigenlijk in de loop van de jaren 1900 dat je echt gaat zien van dat die fiets ook breder verspreid raakt onder, zeg maar, de gewone man.
De autobompa, dat was niet echt je grote vriend, hè. Je kon ook eigenlijk echt niet zo heel goed autorijden. En altijd alles in vierde versnelling. Gewoon goed gas geven bij het starten, en dat ging, hè. Nee, ik zag je liever op de fiets bompa. En als kind was ik trouwens gefascineerd door dat plaatje met die letters en cijfers dat aan je stadsfiets ging. Want ik had dat niet aan mijn fiets. En het is pas later dat ik begreep dat dat een taxplaatje was. En Stijn lichtte toe hoe ze daartoe waren gekomen.
Tot in de jaren 1980, denk begin 1990, moest er in elke provincie moest je een fietstax betalen. Om je fiets in verkeer te mogen stellen. Dat is eigenlijk ingevoerd in de jaren 1890... door overheden om ook natuurlijk om weer een cash cow erbij te hebben, maar ook met het argument van kijk, met die tax kunnen wij fietspaden betalen. Nu, die fietstax aanvankelijk was die behoorlijk hoog voor een gemiddelde mens om te betalen. Maar rond 1900 zie je dat er eigenlijk steeds meer stemmen opgaan van ja, eigenlijk zouden wij daar geen korting geven aan arbeiders, want we zien dat die steeds meer fietsen. En eigenlijk is dat toch ook, vanuit een soort paternalistische houding ook, eigenlijk is dat ook wel goed voor hen, hè, want dan moeten ze niet meer in de stad wonen, kunnen ze rustig op het platteland, hebben ze geen socialisten die aan hun mouw zitten te trekken, en dan kunnen ze zo naar hun werk komen. Dus, en je ziet die beweging van naar een lagere fietstax. Die is eigenlijk op beleidsniveau zo'n beetje een kanarie in de koolmijn voor te zien van ja, het is duidelijk dat die fiets steeds meer aantrek heeft, ook lager op de maatschappelijke ladder.
In diezelfde tijd kwam ook de professionele wielersport op. Dat was ook jouw grote passie, Bompa. Stijn vertelde dat wielrennen eigenlijk de eerste sport was waar je geld mee kon verdienen. En waarmee je ook nog iets van de wereld kon zien. Veel van die renners waren boerenzonen, dus die zagen eigenlijk meer van de wereld met fietsen dan de rest van de familie. Want die verlieten zelden of nooit een dorp.
Dat was zeker in België de eerste sport die op dat niveau en op die schaal ook waar je geld mee kon verdienen. Allee, voetbal, ja, tot diep in de jaren 30 en zelfs daarna, ja, moest je het er niet aan denken om enige uitzonderingen daar gelaten die dan prof werden om met shot nu brood te verdienen. Maar de coureur, ja, die kon, als hij echt goed was, hè, dan kreeg je een contract bij een ploeg, bij een grote Franse ploeg. Dan kon je serieuze premies opstrijken en je kon op de weg rijden, kon op de wielerpistes, zowel in de zomer als in de winter, waar jij een subtopper, dan had je nog altijd heel dat circuit van lokaalkoersen, van kermiskoersen, waar je dan wel een redelijke frank kon verdienen. Het was een dankbare stil ook, omdat als je goed waart, je zag ook iets van de wereld. Hè. Als jij van boerenmensen afstamde, je kwam verder dan je ooit zou geraakt zijn anders.
Ik vroeg Stijn of er naar die eerste beroepsrenners ook zo werd opgekeken zoals nu.
Het waren echt wel rolmodellen in de zin dat ja, dat heel gemediatiseerde figuren waren. En ja, een Belgische of een Vlaamse renner die de Ronde van Frankrijk won of die Parijs-Roubaix won, ja, die werd helemaal ingeprezen.
Je volgde graag wielerwedstrijden op televisie, hè, Bompa? Als volleerd wielerjournalist becommentarieerde je dan de wedstrijd. Maar hoe volgde je die wedstrijden eigenlijk vroeger, voordat jullie je televisie hadden? Ja, via de radio natuurlijk, maar nog daarvoor.
Lange afstandswedstrijden, ja, daar was je eigenlijk, hè, buiten het feit dat je, hè, als het in de buurt was en je wel eens kon gaan kijken hoe ze passeerden, was je eigenlijk aangewezen op kranten. Hè. Tot toch einde jaren 1920, jaren 1930, als je dan meer radioverslagen begint te krijgen, ja, was het de krant die daags nadien
sommige gevallen een speciale edities vlak daarna, waar je het verslag in vond. En ja, waar je dan op moest betrouwen, zeg maar, dat dat waarheidsgetrouw was. De winnaar was ook wel altijd de winnaar, maar het is ook geen toeval dat je op het moment dat die radio echt begint door te breken, en zeker op het moment dat je televisieverslagen krijgt, dat dat proza dat in een krant like Sportwereld werd geschreven, wat heel beeldrijk was en waarschijnlijk ook vaak met een paar korreltjes zout genomen mocht worden. Dat wordt veel droger, hè? Dat we, omdat mensen hebben kunnen zien wat er is gebeurd op tv, of ze hebben het gehoord op de radio.
Dus doordat de radio en later de televisie er kwam, werd de krantenverslaggeving veel droger. Grappig toch, hoe dat allemaal evolueert, hé Bompa. Ik vraag me trouwens echt af wat jij zou denken over al die sociale media vandaag. Wil je nog meer weten over de geschiedenis van fietsen en wielrennen? Beluister dan zeker ook de andere afleveringen van In het wiel van mijn Bompa, Oscar.